Er blijft natuurlijk zo dat Israël in de tijd verdeeld werd in twee huizen, twee volken, twee koninkrijken, twee kudden. Dat is min of meer altijd zo geweest, dat wil zeggen de stam van Juda, of Juda zelf persoonlijk trouwens al, maar daarna de stam van Juda heeft zich altijd wat zelfstandig opgesteld en was bij gelegenheid ook de eerste stam die ooit kwam tot aanvaarding van David als koning. En 7 jaar lang was David koning alleen maar over zijn eigen stam, want hij was daar stamhoofd van, hè. En 7 jaar koning over Juda, pas daarna was hij nog 33 jaar koning, toen alle stammen van Israël, inclusief Juda, hem vroegen alsnog om over hen koning te zijn. Maar iets van tegenstelling tussen Juda en de rest van Israël was het dus altijd al. En na twee generaties openbaarde zich dat ook toen in de tijd Juda zich van Israël afsplitste, want zo was het. Hè. Ik zeg het altijd met nadruk, zo nauwkeurig mogelijk als het in de Bijbel staat. Juda viel van Israël af, niet andersom. Wij zouden dat goed in de gaten houden. Maar niettemin, sinds die tijd, dat wil zeggen sinds het overleden van koning Salomo, de zoon van David, en sinds het aantreden van Jerobeam en Jerobeam. Sinds het aantreden van Rehabeam, de zoon van Salomo, de kleinzoon van David, ging het fout. Juda werd van Israël afgenomen. Eventueel kun je het andersom zeggen, maar Israël bestond uit 10 stammen die hun eigen koers voeren onder leiding van koning Jerobeam, die niet van David afstamde en ook niet van Juda, maar wel van Jozef en Efraim. En overbleef voor het huis van David alleen Juda, samen met het stammetje, zeg ik altijd, de kleine stam van Benjamin. Dus als je goed telt, heb je dan een splitsing in het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk. Onder die termen kennen wij die volkeren ook. Al worden ze ook genoemd Israël en Juda, of eventueel Jozef of Efraim tegenover Juda. Dus er zijn 2 volken van Israël. Dat is ook nooit meer goed gekomen, dat wil zeggen, dat is altijd zo gebleven. Met alle consequenties van dien. Maar het neemt niet weg dat, hoewel dit dus al pak een beet bijna 3000 jaar zo is, nou ja, 2900 jaar of weet je veel wat. Zo lang is dat al zo. Hoewel dat al zo lang zo is, hebben wij niettemin de profetieën in de Bijbel die spreken over een toekomstige bekering en herstel van Israël met betrekking tot alle stammen van Israël. Ik weet niet hoe het komt dat men die dingen gebagatelliseerd heeft. Er zijn wel wat redenen voor te geven, wat oorzaken daarvoor. Kijk, als die 10 stammen dan toch al zo lang weg zijn, want ze hebben maar kort bestaan eigenlijk. Dat wil zeggen, zijn na enige, nou pak een beetje een jaartje of 200 al, zijn ze in de Assyrische ballingschap officieel verdwenen. En dat was het dan. En daarna heeft men ze gemakshalve maar uit de boeken gelaten, want ze spelen toch geen rol van betekenis in de Bijbelse geschiedenis. En in de wereldgeschiedenis schijnt men ze niet tegen te komen, dus je laat ze gewoon gemakshalve weg. En als iemand erover begint, dan verklaar je dat meteen via een omweg, verklaar je dat meteen naar de prullenbak. Zo werken die dingen nou eenmaal. Daar zou ik u talloze voorbeelden van kunnen geven, van hoe dat gaat. Maar goed, dat is nou niet aan de orde. Maar neem niet weg dat de Bijbel gewoon zegt dat die beide huizen van Israël weer verzameld zouden worden. Ik herinner mij trouwens, voor ik daarop inga, een uitspraak uit Jesaja. Vind ik wel een mooie eigenlijk altijd. Uit Jesaja, in Jesaja hoofdstuk 8. Begrijp je me goed, er zijn vele uitspraken dienaangaande. Maar ik noem die van Jesaja 8 vers 14. En dat doe ik omdat die schriftplaats in het Nieuwe Testament nogal eens een paar keer wordt aangehaald. Dus we komen hem toch tegen, al is het dan misschien niet in Jesaja. Maar er wordt gesproken over de Heere der Heerscharen en over hem wordt gezegd in vers 14 van Jesaja 8. Dan zal hij tot heiligdom zijn. Leest u vooral goed mee en hou uw pen bij de hand. Want het is vaak zinnig om overbodige woorden gewoon door te strepen. Dan zal hij tot heiligdom zijn, dat uw lieden had er nou juist niet bij moeten staan. Dan zal hij tot heiligdom zijn, en dat is ook nergens voor nodig. Het is een woord dat überhaupt niet bestaat, dus je mag het altijd doorstrepen. Dan zal hij tot heiligdom zijn, en een heiligdom is of een heilige plaats, maar eigenlijk gewoon een heilig ding. een dom is sowieso een ding. Nou ja, je steekt het niet makkelijk in je zak. Een dom gaat niet zo makkelijk. Maar het is een ding. Dan zal hij u tot iets heiligs zijn. Hij zal tot iets heiligs zijn, een heiligdom. Dan zal hij tot heiligdom zijn. En, niet dat maar niet goed is, maar u weet hoe het is met het woordje maar, hè? Het bestaat ook niet. En als je het tegenkomt in de Bijbel, is het de vertaling van gewoon en. En als de vertalers vinden dat er sprake is van een tegenstelling, vertalen zij met maar, zo gaat het in het Nederlands. En als ze denken dat het geen tegenstelling is, vertalen ze toch weer gewoon met en. Dus het is aan ons, wij mogen dat ook kiezen. En ik geloof niet dat het een tegenstelling is meteen. Nou ja, die is er wel, maar die kun je altijd wel vinden. Ik vertaal gewoon met en. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots. Dat zijn wel twee verschillende dingen, een heiligdom en een steen des aanstoots. Maar het punt is dat het gaat om dan. Het gaat om een tijdstip waarin de Heer enerzijds zou zijn tot iets heiligs, heiligdom, en anderzijds zou hij zijn tot steen des aanstoots en tot rotsteen der struikeling. Hebben we dit? Tegelijkertijd, daar is niks moois aan, want in onze dagen is dat ook zo. Dat merk je bij de prediking van het evangelie. Dat is een wat zware term, maar zo bedoel ik hem niet. Maar je merkt het meteen, hè. Voor de een is de Heer iets heiligs. Nou ja, een heiligdom. Een heilige, de Heer. Hè? Voor ons bijvoorbeeld. Of als ik het met de woorden van Petrus zeg, want in 1 Petrus 2 wordt de schriftplaats aangehaald. En Petrus verklaart het en zegt, u is hij dierbaar. Nou ja, iets heiligs. Voor u die gelooft is hij dierbaar, maar voor de ongelovigen niet. Want voor de ongelovigen, staat daar hoor, 1 Petrus 2, is hij steen des aanstoots en rots des struikeling. Zoekt u dat in uw eigen tijd maar eens op, want ik ga nou niet op 1 Petrus zitten, maar hier op deze schriftplaats. De gedachte is, hij zal tot heiligdom zijn enerzijds en tot steen des aanstoots, kortom rots der struikeling, anderzijds. En hij zal dat zijn den twee huizen van Israël. En van den streept u de en door en in plaats daarvan zet u voor het voorzetsel. Voor, ervoor. Dat wil zeggen, hij is dat voor de twee huizen van Israël. Hij is twee dingen voor de twee huizen van Israël. Pracht van uitspraak. En hier is dus sprake van een verschillende positie van de beide huizen van Israël. Als u begrijpt wat ik bedoel. Voor het ene huis kennelijk is hij een heiligdom. Voor het andere huis van Israël is hij een rots der struikeling of een steen des aanstoots. En daarmee ook tot strik en tot net. Want dat staat er ook nog, hè? Tot een strik en tot een net waarin men gevangen zal worden. Daarna is het makkelijk genoeg, maar u wordt natuurlijk geacht enigszins thuis te zijn in het Nieuwe Testament. De vraag is, voor welk van de twee huizen van Israël is hij een heiligdom? Het antwoord is, dat weten wij niet. Dan komen we gewoon de andere deur binnen. Hè? Dan vragen we dus, voor welk van de twee huizen van Israël is hij een steen des aanstoots, een rots der struikeling, kortom een strik en een net? Dan heb je vier vragen, dus dat is makkelijk te beantwoorden. Moet je toch één kunnen vinden. En mijn lezen inderdaad, staat in mijn Bijbel keurig eronder afgedrukt. 1 Petrus 2 vers 7, dan wel Romeinen 9 vers 33, dat lijkt mij voldoende. Dan kom je inderdaad, ik heb er nogal een paar zo uit het hoofd bij de hand hoor. Romeinen 11 is ook altijd leuk. Maar goed, de vraag is, voor wie is hij rots des struikelingen, steen des aanstoots? Heb ik na willen vragen aan Judas. Maar het hoefde dus niet meer, het kon ook niet meer. Maar u weet wat ik nou probeer duidelijk te maken. Hè? Judas is een beeld van Juda, van het Joodse volk. Het Joodse volk in het Nieuwe Testament onder de naam Israël is gestruikeld over de rots der struikeling, de steen des aanstoots. Romeinen 9, Romeinen 10, inderdaad 1 Petrus 2, maar bijvoorbeeld ook Matthäus Evangelie, Matthäus 21 om maar eens wat te noemen. Je komt het overal tegen. En inderdaad, voor hen is hij een strik en een net. men is in hem gevangen geraakt, enzovoorts. Kortom, het Joodse volk is tot ongeloof gekomen enzovoort. Maar goed, als je de vraag kunt beantwoorden, voor welk van de twee huizen is de Heer een rots der struikeling, een steen des aanstoots, heb je daarmee impliciet ook de vraag beantwoord, voor welk van de huizen van Israël is zij dan een heiligdom? Dan. In dezelfde tijd, dan. Dan zal hij, enzovoorts. En nou heb je een probleem. Nou ja, je weet in ieder geval dat ergens sprake is dan toch van dat andere huis van Israël, namelijk van de 10 stammen. En uit dit vers zou je toch moeten concluderen dat in de tijd waarin het Joodse volk struikelt over de steen des aanstoots, als volk, blijkbaar het 10-stammenrijk als volk, nou ja, het zouden volken zijn en vele volken en koninkrijken, maar je kan ze ook als een geheel noemen, maar zou dat andere volk dus niet struikelen over de steen, maar dus kennelijk tot geloof komen in het algemeen in de Heer Jezus Christus, want daar gaat het over, hij is die steen uiteraard. Hij is die steen waarover het Joodse volk gestruikeld is, toch? En dan heb je dus toch een hele aardige uitspraak. Nou kun je natuurlijk dat wegredeneren. Ik zeg altijd, kijk, als je nou niet al te dom bent, dan kun je alles wegredeneren. En er zijn mensen die dat beroepsmatig ook doen. Ik ken er zelfs één, nou twee. Ze heten toch gelijk, dus dat maakt niet uit. Die strak volhouden dat de Heer niet is opgestaan uit de dood en dat het ook geen belangrijk gegeven is in de leerstellige uiteenzetting in de Paulinische brieven. Als je nou je Bijbel nooit leest, heb je nooit een probleem natuurlijk. En als je publiek sowieso de Bijbel niet leest, kun je ze alles wijsmaken. Dan zeg je gewoon, speelt in de brieven van Paulus geen enkele rol. De mensen die dat doen. Maar goed. Hè? Ken je die of niet? Het Koninklijk Huis kent die lui wel. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar u begrijpt wat ik probeer te zeggen. Als je niet altijd dom bent uitgevallen, kun je alles wegredeneren. Maar als je eerlijk bent, valt dat toch echt tegen, hoor. Dan is dat toch wat moeilijker. En met deze uitspraak zeker. Want hoe dan ook, ook als u zegt van ja, maar ik geloof niet dat het op onze dagen van toepassing is of zo. Dan vraag ik u weer, wanneer is dat dan van toepassing? Dat het Joodse volk ongelovig is en dat op hen die uitspraken over de steen des aanstoots en de rotse struikeling van toepassing zijn. Terwijl aan de andere kant blijkbaar de 10 stammen in het algemeen geacht worden wel gelovig te zijn. Heb je toch een probleem, of niet? Ze moeten ergens zijn en een functie vervullen in de heilsgeschiedenis, ook nu, blijkbaar, want daar gaat het over. Hè? Nou goed, u weet wel wat ik daarvan vind en ik kom er straks toch wel op terug, maar het is maar om even aan te geven. Het was even zo'n losse tekst met bekende uitspraken over de steen des aanstoots, maar niettemin diezelfde tekst over die steen des aanstoots, die bijna iedereen kent bij wijze van spreken, zegt ook dat tegelijkertijd de Heer een heiligdom zou zijn, kennelijk voor een ander huis van Israël. En van welk huis van Israël, over welk huis van Israël het gaat, staat er gewoon bij. Er staat namelijk, hij zal tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rots der struikeling, de twee huizen van Israël, tot strik en tot net de inwoners te Jeruzalem. Maar Jeruzalem was de hoofdstad van het tweestammenrijk en nooit van het tienstammenrijk. Hooguit van het twaalfstammenrijk. Dat is een korte tijd zo geweest, ja. Zie je? Maar het gaat uitdrukkelijk om de twee stammen van Israël, zodat je de uitspraak niet mag en kunt toepassen in de tijd waarin Israël nog verenigd was, waarbij alle stammen één waren in één koninkrijk. Daar gaat het dus niet over. En als het dus gaat over een gesplitst rijk, ben je bij Jeruzalem terecht, bij de Joden. En je zou in Samaria terecht zijn, eventueel bij de 10 stammen van Israël. Maar goed, ik laat het er maar even bij, want Ezechiël 37... spreekt in de eerste plaats natuurlijk toch, want dat is de normale lijn van de profetie, over de toekomst. Kijk, de profetie gaat naadloos, in mijn Bijbel in elk geval, verder met in vers 16 van Ezechiël 37. Gij nu mensenkind, neem u een hout en schrijf daar, had ook boom kunnen zijn hoor, maar goed, een hout, vooruit de maan. Neem u een hout. En schrijf daarop, voor Juda en voor de kinderen Israëls zijn metgezellen. En neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef, het hout van Efraïm en van het ganse huis Israëls, zijn metgezellen. Heb je dat? Op het ene stuk hout moet hij de naam van Juda schrijven en nog zowat. En op het andere de naam van Jozef, dan wel de naam van Efraïm. Wellicht beide. Dat doet ook weinig ter zake, want het komt toch op hetzelfde neer. Beide namen zijn, zijn namen van de belangrijkste stam van het tienstammenrijk, zoals Juda de naam is van de belangrijkste stam van het tweestammenrijk. En omdat dat zo is, kun je het nog korter zeggen: Juda is de naam van het tweestammenrijk en Jozef of Efraïm gaat door voor de naam van het tienstammenrijk. En beide kunnen op verschillende wijzen soms als Israël worden aangeduid. En vandaar dat in verband met beide ook de naam Israël genoemd wordt. Want hoe dan ook, van afkomst, in ieder geval van afstamming en erfrecht, gaat het om Israël. Bij zowel de tien als de twee stammen en dus zowel bij Jozef als bij Juda. Maar het punt is nu dat daarna tot Ezechiël gezegd wordt in vers 17. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot één hout. Een streepje door en enig betekent gewoon één, hè? Dat weet u. Hè? Dat is gewoon het hoofdtelwoord één. Enig in de Statenvertaling. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot één hout. En zij zullen tot één worden in uw hand. Twee stukken hout die tegen elkaar gehouden worden als het ware door Ezechiël. En ze groeien gewoon aan elkaar ter plekke. Zie? Als een boom. Hout is een beetje, nou ja, net alsof het twee rabatdelen zijn die je tegen elkaar houdt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het gaat gewoon om één boom. Een boom als uitbeelding van een volk of van een familie. Zoals je dat nog steeds in het Nederlands, maar in de Bijbel ook tegenkomt. Hè? Wij noemen het dan meteen een stamboom, maar vooruit. Maar u weet wel, let op de boom, de vijgenboom en de andere bomen. Het is een volk, namelijk. Het is van oudsher zo. En dat is hier ook zo. Het zijn twee stukken hout, twee bomen als het ware, maar ze worden tegen elkaar gehouden. En dat blijkt toch één boom te zijn of één stuk hout, net zo u wilt. En dan staat er vers 18. En wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken, zeggende, zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn? Zo spreekt tot hen, al zo zegt de Heer, Heer. Want kijk, niet iedereen wil het weten natuurlijk. Het is in onze dagen nog zo, niet iedereen wil het weten. Maar, zegt de Heer tot Ezechiël, mochten ze nou vragen wat het is, want je doet dat kunstje voor ze, hè? Je laat het ze zien, zo doet de profeet dat. Maar mochten ze nou vragen, leg ons eens uit wat het betekent, dan vertel je het ze. Hè? En ik zeg altijd, nou ja, meestal wordt helemaal niet gevraagd wat het betekent. Meestal is men te hoogmoedig om het een ander te vragen überhaupt. En als men het zelf niet begrijpt, gooit men het aan de kant. Dan zal het wel iets doms zijn of iets zonder betekenis. Want als men het zelf niet in één keer begrijpt, dan kan het nooit goed zijn. Hè? Zo hoogmoedig is de mens tegenwoordig. Niemand vraagt er meer naar. Daarom zijn dit soort dingen ook zo onbekend, eigenlijk. Zie? Maar als je ernaar vraagt, is er gewoon antwoord. Wat het betekent is, vers 19. Alzo zegt Adonai Jehovah, de Heere Heere. Eigenlijk de Heer Jehovah. Zie, ik zal het hout van Jozef, eventueel te lezen nog steeds als de boom. Hè? Zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stam Israël zijn metgezellen nemen, en ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda. En zal ze maken tot één hout, zij zullen één worden, één boom, zij zullen één worden in mijn hand. Begrijp je me goed? Wat hier dus gezegd wordt, is dat als die stammen Israëls, die beide huizen Israëls, zich bevinden in de hand des Heren, als het dus zijn volk is, en als de Heer hun God is, zal hij die beide huizen van Israël weer met elkaar verbinden, is het idee. Eerder ook niet, uiteraard. Geen impliceert dat men dan toch eerst tot geloof zou komen en op grond daarvan zou men één gemaakt worden. Die heb je toch, hè? Zij zullen één worden in mijn hand, zegt de Heer. Vers 20. De houten of bomen nu, op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun lieder ogen. Spreek dan tot hen. Dat wil zeggen, hij moet dat hout, het ene hout, want het is het dan geworden, vasthouden. En met dat hand, met het hout in zijn hand, is net iets voor Binnendijk heet hij, geloof ik. Hè? Weet je man, Ja. Die staat zonder een sterk en een stopcontact voor de mensen het evangelie te vertellen, of niet? Heb ik wel eens gezien, tenminste. Een aanschouwelijk voorbeeld, toch? Nou goed. Dus de Ezekiel moet het hout vasthouden, of die boom vasthouden, en zeggen, vers 21, zo zegt de Heer, Heere, zie, ik zal de zonen Israëls, kinderen staat er in de vertaling, eigenlijk zonen, maar goed, dat neem ik maar aan dat dat altijd bekend is in die uitdrukking, hè? De zonen Israëls, de erfgenamen van Israël. Zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarin zij getogen zijn. Let u even op, dat het deze keer iets anders staat dan anders. Er staat meestal waarheen ik hen verstrooid heb. En deze keer staat er waarheen zij getogen zijn. Dat is de andere kant van het verhaal. In hoge mate hebben ze hun eigen weg bepaald daar. De Heer heeft hen uit het land gezet, onder de heidenen gebracht. Daar zijn zij verstrooid geworden, zijn ze hun eigen weg gegaan. In vele gevallen. Dus je kan het op twee manieren zeggen. De Heer heeft hen verstrooid. Je kan ook zeggen, ze zijn onder de heidenen getogen en hebben zichzelf verstrooid, om zo te zeggen. Maar niettemin, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarin zij getogen zijn en zal ze vergaderen van rondom. U weet wel van de vier winden, maar daar hebben we het de vorige keer over gehad. Geen geest komt aan van de vier winden, uit vers 9. Later aangehaald in Matthäus 24. Maar goed. Ik zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. In hun land, meestal heet het land des Heren. Maar als zij gelovigen zijn, is het hun land. Alleen dan, als ze ongelovig zijn, hebben ze in het land des Heren niets te zoeken. De Heer zal hen in het land brengen, in het verleden ook. Op grond van hun geloof, op grond van ongeloof zette hij hen eruit en zei ze hebben in mijn land niks te zoeken. Niettemin, het land is des Heren, maar het is voor hun gereserveerd. Ik zal hen brengen in hun land en zal ze maken tot één volk. Vers 22. En niet een enig volk, dat is wel goed, maar dat kennen wij niet meer. Dat is na 350 jaar zodanig verwaterd, zo'n uitdrukking. Ik zal ze maken tot één volk. Er staat alleen maar het rangtelwoord, één. Ik zal ze maken tot één volk in het land, niet de landen, in het land, op de bergen Israëls, die van hoofdstuk 36, weet u nog, die profetie over die bergen Israëls, over het land Israëls, dat weer bewoond zou worden en dat zijn bewoners niet meer zou opeten. We hebben daar redelijk uitgebreid bij stilgestaan. Zal ze brengen op de bergen Israëls, bergen ook bovendien in tegenstelling tot de vlakte, vertaald met vallei, van die dorre doodsbeenderen, want het is niet alleen een letterlijke uitspraak, maar ook een overdrachtelijke. Een vlakte zonder verheffing is nou eenmaal een beeld van de dood. En een terrein waar verheffing is met bergen is een beeld van leven. En de bergtop bergtoppen staan voor de hoogtepunten in het leven. En de hoogste bergtop is een beeld van de hemel zelf, dat is het hoogtepunt in ons leven, toch? Onze hemelse positie, zeker. Maar goed. Ik zal ze maken, vers 22, tot één volk in het land, op de bergen Israëls, en ze zullen alle tezamen, hebben we die, zullen ze ook wel zingen, hè? Komt allen tezamen, komt verheugd van harte, maar goed, zij zullen allen tezamen, één koning tot koning hebben, en dat is sinds de tijd van Rehabiam niet meer voorgekomen. Nou ja, het koningshuis van Rehabiam, merkwaardige wijze, dat is het koningshuis van David, is natuurlijk op een of andere wijze opgehouden een koningshuis te zijn. Ik bedoel het alleen maar in die zin dat er geen koningen meer uit voortkwamen, wel erfgenamen van de troon, maar ook dat heeft zo zijn beperkingen gekend, want die lijst van erfgenamen van de troon gaat natuurlijk toch niet verder dan Jezus gezegd, de Christus, met dank aan Matthäus 1, waar het letterlijk zo staat. En daar houdt de lijst op, om een voor de hand liggende reden. Die reden is dat de Heer Jezus niet meer sterft. Moet je even over nadenken, dat is het leuke voor de Joden. Hè? U weet, aan religieuze Joden, aan Joden in religieuze zin, zou je het evangelie moeten brengen in elk geval. Maar wat je dan moet doen, is dus aantonen dat Jezus van Nazareth de Messias is. Nou, dat is een heel eenvoudig argument. Ik vind hem Ik vind hem persoonlijk al 100% doorslaggevend, maar ik ben natuurlijk niet een religieuze Jood. Geen Jood en niet religieus, dus dat wordt niet wat. Maar dit argument namelijk, dat naar Bijbelse maatstaven, dat kan niet missen. De Messias moet voortkomen uit David, om de troon van David te kunnen opeisen, begrijp je me goed. Zo orthodox is men meestal niet meer in het Jodendom. Dat is eigenlijk ook wel jammer. Ze zijn nu geneigd iedereen die wat charismatisch is tot Messias te verklaren. Nou ja, hij moet Joods zijn natuurlijk. Maar je kunt toch Joods charismatisch zijn, of niet? Nou, in elk geval kan iedereen wezen tegenwoordig. Maar naar Bijbelse maatstaven, hij moet uit David stammen. En de echte orthodoxe Jood gelooft dat ook. Maar hoe zou die Messias dat moeten aantonen? Waar haalt hij zijn geslachtsregister vandaan? Want een koning heeft geen troonsrechten als hij dat niet via een register, een geslachtsregister, kan aantonen. Zie? En dan beginnen we van de andere kant, bij David, voor mijn part bij Abraham, want verder terug kan ook. Wij beginnen bij David, volgens het geslachtsregister van David, van erfgenamen van de troon. En ontegenzeggelijk, want het is nooit tegengesproken, kom je dan terecht inderdaad bij de Heer Jezus. Jezus van Nazareth, in aardse termen dus. En daar houdt de lijst op. Want verder gaat hij niet. Er zijn geen documenten die een langere lijst hebben. Of die een alternatief bieden. Zo van, nou Jezus niet, maar als Jezus is gestorven, dan volgt een andere lijn van de familie om erfgenamen aan te wijzen. Dat is er niet namelijk. Zie? Dus voor zover er gegevens zijn, zwart en wit overgeleverd, voor zover het juridisch aantoonbaar is, kom je alleen maar terecht bij de Heer Jezus als de Messias. En daarmee is het verhaal ook meteen rond, want hij mag dan overleden zijn, maar hij is uit de dood opgestaan. En sindsdien is hij degene die eeuwig leeft en heeft hij dus ook geen opvolger meer nodig en is er dus ook geen genealogie meer nodig. Geen geslachtsregister bedoel ik. Die van hem is er en daarna houdt alles op. En wie er ook komt om zich als Messias te manifesteren, hij zal moeten aantonen dat hij rechten kan gelden, doen gelden op de troon van David. Er is niemand die dat kan, want zulke gegevens bestaan niet. En de laatste die dat wel kan, en dus nog steeds kan, is Jezus van Nazareth. Hij moet noodzakelijk de Messias zijn. Dan moet je natuurlijk wel de Bijbel redelijk serieus nemen. Maar goed, als je dat niet doet, dan maak je de buurman tot Messias. Zolang als het je uitkomt en daarna neem je een ander. Of je laat het hele begrip vallen. Dan betekent het ook verder niks. Maar die begrijp je toch, hè? Nou, in elk geval, terug naar Ezechiël 37, vers 22. Ik zal ze maken tot één volk in het land, op de berg Israëls. Ze zullen alle tezamen één koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer tot twee volken zijn. Ik moet erbij zeggen, dat is dan toch minimaal. Want de Bijbel spreekt over vele volken in verband met afstammelingen van Abraham. Beter nog, niet van Abraham zozeer, maar van Isaac. En ook meer specifiek van Sara. Want ik ben me dat wel bewust. Ik heb dat op school ook moeten leren. Als er in Genesis staat dat Abraham vader zou zijn van vele volkeren. Zeg maar, nou ja, het ene volk is Israël. En die andere volken zijn al die Mohammedaanse of althans islamitische volkeren. Of heet dat, Arabische volkeren. En zo verder. Dan moet ik u zeggen, ja, dat ben ik toen wel ingetrapt. Wist je veel. Maar het was nog de lagere school waar we dat moesten leren. Da Costa school, dus dan weet je het wel. Dan leer je nog wat uit de Bijbel, jazeker. Toen nog wel tenminste. Ze halen het nu niet meer in hun hoofd een school om Da Costa school te noemen. Hoor. En toen was het ook al iets wat eigenlijk niet kon. Want de man was toch altijd wel erg omstreden hoor. Om zijn opvattingen. Zowel godsdienstig als politiek. En zijn afkomst was natuurlijk ook nogal kosher. En naar Nederlandse begrippen was het ook niet goed. Maar goed, dat doet er nou niet toe. In elk geval, wij moesten leren van Abraham, vader van vele volkeren, dat zijn al die Arabische volkeren. Nee, die uitspraak over vele volkeren wordt herhaald aan Isaac en meer speciaal aan Sara. Dat wil zeggen, het gaat over Sara, een moeder van vele volkeren, en Isaac, vader van vele volkeren, en daar komen geen Arabische volkeren uit voort, zodat het een uitspraak is over de volkeren Israëls. Die term komt trouwens ook wel in de Bijbel voor, maar ik zal u daar nou niet mee lastigvallen. Psalm 2 is trouwens nadiger. En anders handelingen 4, waar het aangehaald wordt. Maar zoek dat zelf maar eens uit. Volkeren Israëls, wel degelijk. Maar goed, maar hier wordt alleen maar verschil gemaakt tussen de belangrijkste splitsing van het Rijk in 2 stammen enerzijds en 10 stammen anderzijds. Zij zullen niet meer tot 2 volken zijn, nog voortaan meer in 2 koninkrijken verdeeld zijn. Wanneer? Als ze tot geloof komen, als ze in de hand des Heren terechtkomen, hij zal ze tot 1 maken. Dat is een prachtige uitspraak, omdat hij zo duidelijk is. Verschrikkelijk duidelijk. Daarom ook is het onmogelijk om vol te houden dat die 10 stammen in de tijd ooit en een keer, wanneer het maar was, zijn teruggekeerd uit hun ballingschap en dat de 2 en de 10 stammen weer 1 volk zijn geworden. Met excuses aan broeder Johannes de Heer, die schreef dat namelijk. Die zei, de 10 stammen zijn teruggekeerd uit de ballingschap. Toen de Joden uit de Babylonische ballingschap terugkeerden, kwamen de 10 stammen ook mee terug. En ze zijn gewoon weer 1 volk en wij noemen het Joden, maar het zijn in werkelijkheid alle stammen van Israël. Maar dat is dus niet zo. Dat kan niet, want het zou pas zo zijn als men tot geloof komt in de Heer Jezus. En in ieder geval, de 2 stammen zijn niet tot geloof gekomen, zoals om het andere Nieuwtestamentische Bijbelboek ons dat voorhoudt. En dus kunnen ook de 2 en de 10 stammen niet weer 1 geworden zijn. De Heer zou ze 1 maken. Hebben die nog? Waarom schreef Johannes de Heer dat? Eigenlijk. Omdat hij vond dat die leer van die Britse Israëlbeweging een dwaalleer was. En eerlijk gezegd, ik zal het voorzichtig zeggen, dat vind ik ook. Maar de basis ervan niet. De consequenties die men eruit trekt, wel. Maar de grondgedachte, de uitgangsgedachte, is gewoon de vaststelling van het feit dat die 10 stammen van Israël zijn terug te vinden in de zogenaamde westerse volkeren. De Caucasische volkeren, daar kom ik straks misschien nog wel even op terug. Dat is niet een dwaalleer, dat is gewoon een historisch feit. Daar kun je ook niet omheen, dat zeg ik ook met zoveel overtuiging. Dat vind ik ook nooit nodig om het echt goed te beargumenteren. Waarom zou ik? Sinds wanneer moet je van andere volkeren bovendien argumenteren wie zij precies zijn en waar ze vandaan komen? Ik vind het nergens voor nodig. Ik vind het een historisch bewezen gegeven. En bovendien, er is geen andere gedachte, geen alternatieve lering over. Dus het is maar de enige opvatting die er bestaat. Dus dat is makkelijk genoeg. Ik heb daar niet de minste twijfel over. Het probleem is echter dat zo'n groepering als, die men aanduidt als de Brits-Israël-beweging van oudsher, eventueel Nederlands-Israël-beweging, zo wordt het soms ook genoemd, die concluderen eruit dat het Nederlandse volk als onderdeel van de 10 stammen van Israël van Gods wegen gezegend wordt, want dat is de vervulling van de beloften die de Heer aan de 10 stammen van Israël gedaan heeft. En dat het voor ons als Nederlanders verplichtingen met zich meebrengt om trouw te zijn aan de wet en de Heere te dienen, de Sabbat te onderhouden en al dat soort dingen meer. Dit is dus onzin. En daar had Johannes de Heer dus volkomen gelijk in. Maar hij probeerde met het badwater het kind weg te gooien, was hij er vanaf. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dat was Johannes de Heer. Nu we het er toch over hebben, ik heb eens een keer een artikel van broeder Ouweneel onder ogen gekregen. Kijk, dat ik die mensen noem is toch omdat ik respect voor ze heb, zeg ik voor alle duidelijkheid erbij, al lijkt het misschien niet zo. Maar ik noem ze omdat ik respect voor ze heb en ik neem ze dus als voorbeeld, als norm, om te laten zien wat er gebeurt. Johannes de Heer zei, kijk, in Lucas 2 vind je een vrouw uit Azer, want die wordt daar genoemd, en daaruit volgt, zei hij, dat de 10 stammen dus teruggekeerd zijn en leven gewoon onder de Joden. Hebben die? Dan moeten alle Hollanders in alle Friezen in Holland wonen, want ik ken in Holland toevallig 1 Fries. He? U begrijpt dat dit dus eigenlijk gewoon belachelijk is. Begrijp me goed, dat vind ik ook jammer dat het belachelijk is. Maar het is het natuurlijk wel te zeggen dat 1 vrouw uit Azer onder de Joden woont en daaruit te concluderen dat dus de 10 stammen zijn teruggekeerd. Ja, dat is wel erg, laten we zeggen, voorbarig. He? Ja, argument voor niks. Maar ik wilde zeggen, broeder Ouwenel heb ik een keer een artikel van gelezen. Ik weet niet hoe lang geleden hij dat geschreven heeft, want er stond geen datum bij. Dat kan ook wel tientallen jaren terug zijn. Met als titel, nou ik weet niet of de titel exact citeert, maar in ieder geval de vraag was, waar bleven de 10 stammen van Israël? En broeder Ouwenel schreef, ja ze moeten nog ergens zijn, want in de toekomst zullen ze alsnog terug verzameld worden. Zie Ezekiel 37 bijvoorbeeld. Dat is correct. En daarna had hij een hele lijst van opties van waar men die 10 stammen dan al zo gezocht heeft in de loop der tijd. Raad eens wat. Het idee dat je die 10 stammen zou moeten terugvinden onder de Anglo-Saxische volken, of dat ze dat zijn, stond niet in het rijtje. En daarna denk ik, ja, ik heb de man niet gebeld of zo, maar... Waarom zou ik ook? Ik weet zeker dat hij die leer kent. Dat weet u toch ook zeker? Natuurlijk moet hij daar ooit een keer tegenop gelopen zijn. Dat is niet zo moeilijk. Hij zeker. Maar waarom stond het niet in het verhaal? Waarom wel hier en daar een zwarte stam ergens in India of in Afrika... of een volk ergens in de Filipijnen of de Apennijnen of wat... maar was, weet je wel, bij wijze van spreken... of ze hadden ergens een stam of een familie gevonden... die de wat Joodse gebruiken op nahield... en dat zouden dan ook misschien althans een deel van de 10 stammen kunnen zijn... en meer van dat soort dingen. Allerlei alternatieven waar ik nog nooit van gehoord heb, de meeste niet... maar de meest voor de hand liggende noemde hij niet. Waarom niet? Omdat het kennelijk niet goed is voor het volk dat ze die leer kennen. Want dan komen ze in aanraking met de leringen van de Brits-Israël-beweging. Met alle consequenties van dien. En daarom worden dus dingen verborgen gehouden. Zie? Als je dan de waarheid zoekt, moet je eerlijk zijn. En niet met halve dingen komen, enzovoorts. En daarna zeg ik, nou waar in het algemeen in onze bedeling de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden wordt, heb ik zo donkerbruine vermoeden dat net die ene leer die hij dus overslaat, dat dat hem dus is. Ik vind het een goed argument. Nou, uit het redelijk ongerijmde, maar daar haal ik ze wel eens meer vandaan. Dat zijn zo van die dingen. Het is het meest voor de hand liggend, het meest bekende. De enige erin die ook hout snijdt bovendien. Want al die anderen die gaan ervan uit dat als je de 10 stammen ergens ter wereld zou moeten zoeken, dan zou je moeten zoeken naar een soort van Joodse gebruiken onder die volkeren. En dan zeg ik, nou, dan moet je nou juist niet naar zoeken, want ze zijn niet Joods. En pas lang nadat de 10 stammen in ballingschap waren verdwenen, is het Jodendom, het Judaïsme uitgevonden. Dus Joodse gebruiken moet je bij hen helemaal niet zoeken. Integendeel. Heb je die nog? En als je wel stammen vindt, of volkeren vindt met Joodse gebruiken, dan moet je zeggen, nou, dat is een Joodse invloed geweest, maar de Joden zijn nou juist niet de 10 stammen. Gaat dan juist om het grote verschil tussen, die begrijp je toch? In 722 voor onze jaartelling officieel werden de 10 stammen weggevoerd, omdat ze nooit de Heer gediend hadden. Dus je hoeft er zelfs geen Mozaïsche gebruiken te zoeken, laat staan Joodse. En het Judaïsme, dat werd pas ontwikkeld in de 5e eeuw voor Christus in de dagen van de Babylonische ballingschap. Toch zo vroeg, dus pak een beetje 150 jaar later, nadat de 10 stammen al lang weg waren. Dus je zou helemaal niks Joods hoeven te zoeken, moeten zoeken. En als je het wel vindt, dan weet je zeker, dat kunnen niet de 10 stammen zijn. Zo simpel is dat. Er is niks diep wetenschappelijks aan of zo. Er hoef je geen grote onderzoeken voor te doen. Je moet alleen een paar jaartallen kennen en wat van je Bijbel. Meer niet, zie. Maar dat ze ergens moeten zijn, is een duidelijke zaak. Zij zullen namelijk pas bij de wederkomst van Christus, nou ja, bij de bekering van Israël. Maar u weet op welke in welke volgorde dat gebeurt, toch? En wanneer? Het Joodse volk komt officieel tot geloof aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat niet elke keer uitleggen, maar aan het eind van de 70ste week van Daniël, daar stond na de verdrukking van die dagen, daar is die verdrukking namelijk voor, enzovoorts. En daarna pas de 10 stammen eventueel. Dus dat is allemaal nog toekomst. En dan, in die dagen, dat is dus pas na de 70ste week van Daniël, zullen die stammen Israëls verzameld worden. Naarmate zij tot geloof komen namelijk. Geldt niet alleen voor Juda, maar het geldt ook voor Efraïm. Niet alleen voor de Joden, maar ook voor de 10 stammen van Israël, dus zei ik. Zie? Vandaar dat je in openbaring 6 leest over het einde van de 70ste week van Daniël. Nou ja, dat staat daar niet, maar je vindt daar het kenmerken van. Namelijk de verduistering van zon, maan en sterren. Dan weet je hoe laat het is. Eind van de 70ste week namelijk. En daarna meteen, hoofdstuk 7, vind je meteen de verzegeling van 144.000 dienstknechten gods uit 12 stammen van Israël. Want dat is wat na de 70ste week gebeurt. Niet meteen, denk ik, niet de dag daarna of zo. Maar het is wel het belangrijkste wat eerst gebeuren moet. Omdat er maatregelen getroffen moeten worden dat door Israël, en niet maar door Juda, maar door heel Israël, het evangelie gepredikt wordt aan alle volkeren in de dagen, de verdere dagen van de grote verdrukking over de volkeren der aarde en dus over heel de wereld. Dat is vanzelfsprekend. Als Israël geroepen is tot koninklijk priesterdom, en dat was nou eenmaal zo. Het heeft die functie nooit vervuld. Dan moet het die functie vervullen straks in de toekomst, na de 70ste week van Daniel, als het volk tot bekering gebracht is. Dat wil zeggen, in die 33 jaar die u mooi op het schema ziet, in die 33 jaar moeten die stammen dus boven water komen en al vlug, aan het begin daarvan, verhoudingsgewijs. Want in de loop van die periode zouden de stammen Israëls het evangelie moeten prediken aan de volkeren der aarde. En hun priesterlijke en koninklijke functie vervullen van verspreiding van het evangelie en daarmee de oprichting en openbaring van het koninkrijk van de Messias op aarde. Want de belofte gods en de roeping gods is er niet één voor twee stammen, maar voor alle stammen van Israëls. Alle 12 officieel. Als ik zeg 12, denk ik altijd 13, maar dat hebt u langzamerhand ook, denk ik, dus laat me zitten. Die 13e, dat zijn wij broeder, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Dus het maakt het maar nodeloos ingewikkeld. Maar pas in de toekomst zal het zijn. Dus het is geen denken aan dat Joden en de 10 stammen van Israël inmiddels geassimileerd zouden zijn. Dat wil zeggen, in elkaar zouden zijn opgegaan. Integendeel, te wachten op de wederkomst van Christus. Ik heb die trouwens al eerder verteld. Hoe heet die man? Ik ben weer de naam kwijt. David of zo, ik vergeet het altijd. Dus een Jood die enige boeken geschreven heeft over dezelfde vraag. Waar bleven de 12 stammen of de 10 stammen van Israël? Hij heeft dat uitgebreid uiteengezet. En ik vind het een prachtige uiteenzetting, omdat hij er geen belang bij heeft persoonlijk. Op geen manier, geen godsdienstig belang. Wij wel. Ik geloof dat het iets met bijbelse vervulling van bijbelse profetie te maken heeft. Enzovoorts. En waar wij toenemen in geloof en in kennis van het woord God, spelen deze dingen een rol. Maar deze man heeft er geen belang bij, want hij is orthodox Joods. En onder goedkeuring van het rabbinaat zijn zijn boeken zeker in Israël, zijn zijn boeken uitgegeven. Waarin het doen? Ik heb er 2, ik geloof dat er inmiddels nog 1 of 2 uitgekomen zijn. Flinke dikke boeken over waar bleven die stammen. En dan zet het uitgebreid uiteen. Wat mij betreft weinig nieuws, want ja, waar haalt hij het vandaan? Ook uit de bekende oude bronnen natuurlijk. Dit zijn gewoon historische feiten, maar hij toont dat aan en hij zegt er bovendien bij. En die 10 stammen, die natuurlijk zullen die weer samengevoegd worden met de Joden, maar dat is pas bij de komst van de Messias. En tot aan die tijd zullen zij afgodendienaars zijn. En daarna zegt hij, nou ja, dat zijn ze ook, want al die Angelsaksische volkeren zijn niet Joods en dus zijn het afgodendienaars. Ze zijn namelijk christelijk. En het wordt als afgoderij beschouwd. Dat klopt niet helemaal, maar het verhaal is natuurlijk toch dat inderdaad die 10 stammen pas met Juda worden samengevoegd bij de komst van de Messias en eerder niet. En dus ook, wanneer zij tot geloof komen in de Messias, dat heeft hij dus wel goed, al zegt hij het op een wat vreemde manier. Dan gaat het maar om zijn onverdachte bronnen, bronnen die niks met christendom te maken hebben, die er zelfs vijandig tegenover staan, maar ook hij zegt precies wat ik altijd zeg, die 10 stammen in het algemeen zijn de christelijke volkeren. En anders gezegd, het zijn de Caucasische volkeren, want zo heten ze, de blanken. Maar ja, als je dat zegt, dan ben je meteen lid van... waar ben je dan ook meteen lid van? Van Pim Fortuyn. Nou goed, laat me zitten. Maar kijk maar, vers 23. Zij zullen, als je trouwens wil weten hoe die boeken precies heten en waar je die krijgen kunt enzovoorts, dan moet u maar een jasje trekken, dan maak ik een notitie. En binnen een jaar, dan zorg ik dat u dat weet dan, hè? Vers 23. En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden. Gemakshalve gaat de man er dus overheen dat datzelfde niet alleen geldt voor de 10 stammen, maar ook voor de 2. Hè? Zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, toch? En met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen. En ik, zegt de Heer, ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben. Ziet u wel, in het buitenland dus. Daar komen ze tot geloof en worden ze verlost. En van daaruit dan gebracht naar het land. In de welke zij gezondigd hebben en ik zal ze reinigen. Zij zullen mij tot, even, ik zal ze reinigen. Het eigenaardige is dat die term reinigen in de Bijbel synoniem is met heiligen in veel gevallen. Het zijn omstandigheden waarin dat niet opgaat. En waarin het ook geen rol van het enige betekenis überhaupt kan spelen. Maar in het algemeen is reinigen synoniem met heiligen. Men leest bijvoorbeeld de Hebreeënbrief, die is duidelijk genoeg. Daar vind je beide woorden afwisselend gebruikt, maar als volkomen elkaar dekkend. En reinigen is heiligen, want de reiniging wordt beschouwd als de reiniging zoals we die vinden bij de priesters. De priesters moesten namelijk eerst in bad voor ze als priester konden worden aangesteld officieel. En bij gelegenheid ook wanneer ze bepaalde werkzaamheden moesten verrichten. En het idee is dat u en ik, wij als gelovigen in onze dagen, wij zijn inderdaad gereinigd. Nou ja, niet van de buitenkant, maar de binnenkant. Hè? Onze harten, Hebreeën 9 vers 4, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten om de levende God te dienen. Wij zijn gereinigd en daarmee geheiligd, namelijk aangesteld tot priesters. En in de praktijk voor de gemeente als priesterlijk volk. Maar hetzelfde geldt uiteraard in de toekomst voor Israël. De Heer zegt, ik zal ze reinigen. Waarom doet hij dat? Ja, niet maar tot vergeving van zonden, maar om hen te stellen tot koninklijk priesterlijk volk. En dus om te verkondigen de deugden van degene die hen geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zijn woorden van Petrus toegepast op de gemeente in onze dagen, maar diezelfde woorden zijn net zo goed van kracht voor Israël in die toekomende dagen van de bekering van Israël en de wederkomst van Christus. Dat blijkt wel, want er staat meteen achter, zo, namelijk langs die weg, zullen zij mij tot volk zijn. En voor zover Israël specifiek Gods volk is of zal zijn, is het omdat ze gesteld zijn in de positie van koninklijk priesterlijk volk. Want voor de rest geldt dat alle volkeren des Heren zijn. Dat zei de Heer ook in Exodus 19 bij de roeping van Israël. Hij zei, Israël is mijn specifieke volk, mijn volk mij ten eigendom. En daarna zei, want heel de aarde is mijn. Zo van, alle volkeren zijn van mij, maar ik kan er één uitkiezen en hen promoveren en hen verantwoordelijkheid geven. Ik kan kiezen wie ik wil. Zie? Maar voor zover Israël volk Gods is, is het dat op dat hogere niveau. Want anders zijn alle volkeren dat, uiteraard. En dat hogere niveau is dat inderdaad dat niveau van priesterschap. Van volk om het woord Gods te bewaren en te verkondigen. En daar gaat het ook over, einde van vers 23. Zo zullen ze mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Leuk hè? De term Juda werd gebruikt voor de Joden. De term Jozef, dan wel Efraïm, werd gebruikt voor heel de 10 stammen van Israël. Dat wil zeggen voor alles wat van hem of hen afstamt. Juda, maar al zijn erfgenamen heten Joden. Of Jozef of Efraïm, maar alle erfgenamen van Efraïm heten Efraïmieten. En daarna krijg je de naam David, maar die wordt gebruikt voor al zijn afstammelingen. En specifiek voor de meest actuele uiteraard. Dat wil zeggen voor degene die leeft. En dus staat hier de naam David ter aanduiding van Christus zelf. Die heb je toch, hè? Als de naam van stamvader Israël, Jacob namelijk, kan toegepast worden op al zijn erfgenamen, kan de naam van David dus ook toegepast worden op al zijn erfgenamen. Mede omdat David menselijkerwijs en juridisch gesproken de grondlegger is van één huis. Een familie bedoel ik. En zo is Jacob of Israël dat van een familie de naam wordt gegeven, de hele familie. Waarom ik daarop inga, wel heel eenvoudig, omdat er zijn die lezen zo letterlijk, dat ze zeggen, kennelijk komt David nog een keer terug in de toekomst. Want er staat, mijn knecht David zal koning zijn. En dan zeg ik, nee, niet David, maar zijn zaad na hem. een beetje van goede willen zijn om die dingen te begrijpen. En met een beetje kennis van de eigenaardigheden van de profetie hoeft dat geen probleem te zijn. Mijn knecht David is gewoon de Heer Jezus Christus zelf. Kan niet mis. Mijn knecht David zal koning over hen zijn. Er is iets veel moeilijkers aan de hand. Het heet hier mijn knecht David. Maar eerder zei de Heer al, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen. Hebben die? Ik zal ze maken tot enig volk, vers 22. En ze zullen één koning tot koning hebben. De vraag is, wie is dan die koning uit vers 22? En het antwoord is Jehovah zelf uiteraard, want die zal zijn volk verzamelen en tot één maken. En hier heet het, mijn knecht David zal koning over hen zijn. En dus is de conclusie dat de zoon van David, de Messias, dus niemand anders is dan Jehovah zelf. En zo is het natuurlijk ook, hè. Dus vers 24 weer, mijn knecht David zal koning over hen zijn. En ze zullen alle tezamen één herder hebben. En wat eerst koning heet, heet nu herder. En daarmee hebben we meteen de terugverwijzing naar hoofdstuk 34. Want daar ging het immers over die herders, die valse herders en die ene herder. Ik zal mijn schapen verzamelen. Ik zal naar mijn schapen vragen. Dat is vers 11 inmiddels van hoofdstuk 34. We hebben daarbij stilgestaan, dus ik ga er nou niet echt naar terug. Maar waar het om gaat in Ezechiël 34 is wel degelijk over die ene herder. Vers 23. Ik zal één herder over hen verwekken en hij zal hen wijden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze wijden en die zal hun tot herder zijn. Maar het is natuurlijk het Davidische koningshuis waarvan de Heer Jezus de erfgenaam is. Die heette trouwens Jezus Davids zoon. Jezus geen zoon Davids. Nou goed, en ook in Ezechiël 34 wordt gesproken over het verbond des vredes in vers 25 en dus over het aanbreken van het nieuwe verbond en al dat soort dingen meer. Maar goed, ik zou niet meer op hoofdstuk 34 ingaan, dus ik blijf bij Ezechiël 37. Zij zullen alle één herder hebben, vers 24, en ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En zo uit het hoofd even. In Johannes 10 zei de Heer, ik ben de goede herder. Welke herder? Nou, niet een van die ontrouwe herders uit Ezechiël 34, maar die ene goede herder die daar genoemd wordt. En dat is gewoon Jehovah zelf, maar tegelijkertijd de Messias. En de Heer zei, ik ben die goede herder. Welke herder? Wel ook die van Ezechiël 37 dus. Zie. En toen zei hij, mijn schapen kennen mijn stem en zij volgen mij. Dat is eigenlijk de omschrijving van wat een schaap echt is, of althans behoort te zijn. Maar vooruit, zij kennen mijn stem en ze volgen mij. Maar dat is de vrije interpretatie, nou vrije, het is de interpretatie van wat hier staat in vers 24. Zij zullen in mijn rechten wandelen. Want als de herder hier zegt, ze zullen in mijn rechten wandelen, is dat hetzelfde als, zij kennen mijn stem en zij volgen mij. En ze wandelen dus in mijn voetsporen. Zo hoort het ook. De herder gaat voor de schapen uit en de schapen volgen hem. Zij zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun lieder vast zijn tot in eeuwigheid. En ik zal een verbond des vredes, datzelfde als uit hoofdstuk 34, vredesverbond, het nieuwe verbond. Ik zal een verbond des vredes met hen maken en zal een eeuwig verbond, het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Dat is immers het nieuwe verbond. U weet wel, dat nieuwe verbond, aan het hoofd waarvan staat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En het is een eeuwig verbond, omdat die hoge priester eeuwig leeft. En niet door de dood verhinderd wordt te blijven. En al dat soort uitspraken meer uit de Hebreeënbrief, waaruit u dus de conclusie geacht wordt te trekken dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek een andere aanduiding is voor de Messias, zoals de term herder, de goede herder, dat ook is. Kortom, de goede herder en de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is gewoon hetzelfde. En daarna wijs ik erop, kan al net zo voor de pauze, hè, wijs ik er maar op dat het natuurlijk allebei beeldspraak is. Hè. Die begrijp je toch ook, hè? De goede herder. Beeldspraak toegepast op de Heer Jezus. Maar de term hoge priester naar de ordening van Melchizedek is ook beeldspraak, want priesterschap is sowieso in het Oude Testament, zoals het genoemd wordt, een beeld. En de term priester is dat dus ook. Hè? Want in de praktijk betekent het gewoon, als men priester is, is men dienstknecht Gods. En als men dienstknecht Gods is, bewaart men zijn woord en leeft daaruit tot eer van God. Dat is wat het werkelijk is. Voor de rest is typologie. En daarvan afgeleid eventueel beeldspraak. Ik hoop niet dat u daar, dat daar problemen mee krijgt. Maar ik zeg het al af en toe maar eens. Hè. Hoe dan ook, de term priester en priesterschap betekenen alleen wat via hun overdrachtelijke betekenis. Want letterlijk betekent het niks. Toch? Nou ja, goed. Denk er maar eens over na. Maar in ieder geval, hier staat de herder aan het hoofd van dat verbond, min of meer. Maar het is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is een weinig gebruikte term. Het is alleen in Psalm 110 één keer en daarna alleen nog in de Hebreeënbrief. Maar het is een pracht van een illustratie van de positie van Christus aan het hoofd van dat nieuwe verbond. En dus als degene in wie al Gods beloften ja en amen zijn. En daar gaat het maar om. In elk geval wordt hier aangekondigd dat als Israël tot geloof komt, zal het gebracht worden onder het nieuwe verbond. En onder dat verbond zal ook het Davidisch verbond vervuld worden. Namelijk dat de zoon van David onwankelbaar koninkrijk zal hebben. In ieder geval over alle stammen van Israël. Deze profetie heeft nog een ander aspect. Het is nou eenmaal zo dat al deze profetieën over een herstel van Israël, bekering van Israël, aanbreken van het nieuwe verbond, de komst van de Messias en hoe het maar heten mag, dat al deze profetieën op een of andere wijze een toepassing hebben in onze tegenwoordige tijd. Ik weet dat dat een omstreden onderwerp is, maar als u mij vraagt, dan zeg ik, het leidt geen enkele twijfel dat als de apostel Paulus in het Nieuwe Testament gemeentelijke waarheid bekend maakt, dat hij zich daarbij niet baseert, in zijn argumentatie althans, op wat de Heer hem geopenbaard heeft, maar dat hij zich baseert op de oud-testamentische profetieën. Hij haalt gewoon oud-testamentische profetieën aan en zegt dat ze in zijn dagen vervuld worden en van toepassing zijn op de gemeente als zodanig. Dat is een omstreden onderwerp, daarom kan ik er ook moeilijk even gauw op ingaan of zoiets. Dat moet ik dan veel uitgebreider doen, maar dat is het algemene beginsel. Dat profetieën over Israël die in de toekomst letterlijk en op aards niveau vervuld worden, dat diezelfde profetieën op een hoger niveau een toepassing hebben op de gemeente als zodanig. Er zijn wat schriftplaatsen in het Nieuwe Testament die dat net zo systematisch zeggen als ik nu. Als er staat bijvoorbeeld dat wat Israël overkomen is, is ons tot voorbeeld en dat soort dingen meer. Maar dat geldt voor deze profetie ook. Dat is voor velen wat lastig, maar. En bovendien, in dispensationalistische kring, de onze dus, ligt dat helemaal moeilijk, omdat we daarin altijd leren dat de gemeente is niet Israël. Hè? Dat is een ander verhaal. Israël, dat komt pas in de toekomst. En in onze dagen gaat het om de gemeente. Terwijl als ik zeg dat die Oud-Testamentische profetie op een of andere wijze een toepassing hebben op de gemeente, dan kom je in dispensationalistische ogen al gauw bij de gedachte dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is, en dat horen wij dan liever niet. Niettemin is dat toch wel degelijk waar en ook heel gemakkelijk aantoonbaar. Maar mede daarom liggen bepaalde uitspraken in het Nieuwe Testament heel moeilijk, zowel onder de inkringen van verbondstheologie, zal ik maar zeggen, als ook onder dispensationalisten. En een van die uitspraken, een van die moeilijke uitspraken, is bijvoorbeeld die inderdaad van Johannes hoofdstuk 10. Waar de Heer zegt, ik ben de goede herder. Nou ja, als je niet anders weet, dan zeg je, nou ja, dat slaat terug op Ezechiël 34. En eventueel Ezechiël 37. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Dat is vers 11. En dan nog een keer in vers 14. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Dus, wandelen in mijn inzettingen, lazen we zojuist. Dat sluit perfect op elkaar aan. En dan weer in vers 15, gelijkerwijs de vader mij kent, alzo ken ik ook de vader en stel mijn leven voor de schapen, enzovoorts. En die herder, die koning uit Ezekiel 34 en 37, is dus gewoon de Heer Jezus. Dat wil zeggen, niet zozeer in zijn aardse omwandeling, maar meer in zijn opstanding uiteraard. Ik moet onderweg, en dat is helemaal ongelukkig, moet ik ook even er tussendoor vermelden, en dat is het ongelukkige, dat een uitspraak als de goede herder stelt zijn leven voor de schapen, tot 2 of 3 keer toe in dit schriftgedeelte, niet betekent dat hij sterft voor de schapen, maar dat hij leeft voor de schapen. Die begrijpt u hopelijk. Maar als we niet belast zijn met allerlei vooroordelen, dan moet dat duidelijk genoeg zijn. Bovendien staat het er ook, want later in dit hoofdstuk staat er in vers 27, mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. En waar eerder stond, en ik stel mijn leven voor de schapen, staat er nu, ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid en niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken en zo verder. Dus dat is waar het over gaat. Het gaat om het tegenwoordige werk van Christus. Ik zei al, het komt overeen met zijn, wat elders beschreven wordt, zijn werk als hoge priester. Hij zorgt voor de zijnen, een volk, een priesterlijk volk waar hij verantwoordelijk voor is en waar hij de overste herder van is, of de voorganger feitelijk, de opziener der zielen, of hoe het allemaal genoemd mag worden in die Nieuwtestamentische brieven. Maar hoe het ook zij, in elk geval zijn deze uitspraken een nadere toelichting op de uitspraken in Ezekiel 34 en 37, met één verschil, wat waar in het Oude Testament specifiek gemeentelijke waarheid bedekt en dus verborgen gehouden wordt, gebeurt dat in Nieuwtestamentische tijd niet meer. En hier in deze uitspraken vinden wij wel degelijk gemeentelijke waarheid terug, want de herder der schapen is gewoon het hoofd van de gemeente. Er zijn talloze schriftplaatsen voor, u zoekt gewoon het woord herder op in het Nieuwe Testament en u komt ze in de brieven vanzelf tegen. Inclusief de herder als aanduiding van de Heer Jezus Christus. Kan niet missen. En de gemeente aangeduid als een kudde. Waarover oudsten als herders zijn aangesteld door de Heilige Geest. Om maar eens wat te citeren uit Handelingen dan. Hè? Maar het meest omstreden in Johannes 10 is niet zozeer die kwestie van of die herder sterft voor de schapen of leeft voor de schapen. Daar valt toch niet over te strijden. Het moet even tot je gezegd worden. Het gaat om dat hij leeft voor de schapen uiteraard. En dat is de reden waarom we niet uit zijn hand kunnen gerukt worden. Let op. Mijn hand, niemand kan ze uit mijn hand drukken. Wij lazen in Ezekiel 37 over de 2 en 10 stammen, namen die 2 houten in de hand van de Heer. En hij voelde ze samen. In zijn hand, stond daar. Maar de meest moeilijke uitdrukking is altijd die van vers 16, de tussendoor. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden 1 kudde en 1 herder. En men vraagt zich af, wie zijn die andere schapen? En of eventueel, wat is deze stal en wat is dan de andere stal? Daar worden verschillende antwoorden op gegeven. Er wordt vaak ook nog op gewezen op het woord voor andere schapen. Zo van, ze zijn wel gelijk, maar toch van andere soort enzovoort. Ik heb dat ooit wel eens nagezocht en dat blijkt een tamelijk onzinnig verhaal te zijn. Zo van, er zijn 2 verschillende woorden voor ander en de een betekent dit en de ander betekent dat. Dat kun je rustig vergeten, dat speelt geen rol van enige betekenis, mijn zinzins. Waar het om gaat gewoon is om die 2 stallen, die 2 kudden zijn het dus eigenlijk. Ik heb nog andere schapen die van deze stal en dus van deze kudde blijkbaar niet zijn. Er moet nog een andere stal zijn en dus een andere kudde. Wel, als we langs deze route binnenkomen, via Ezekiel 37 en eventueel 34, is het antwoord makkelijk te geven. Het enige probleem is dat men dan niet weet hoe het in elkaar zit. Hoe het zo komt en hoe het in de praktijk eruit ziet. Maar wat de schriftplaats betekent, ja, dat is niet afhankelijk van of wij het begrijpen hoe het in elkaar zit. Het gaat erom of wij gewoon geloven wat er staat. Ik hoop dat u begrijpt welk onderscheid ik nu maak, hè. Er zijn dingen die in de Bijbel staan, die moet je geloven domweg, omdat ze niet, überhaupt niet te begrijpen zijn. En als ze wel te begrijpen zijn, komt dat meestal toch pas later. Pas later leren wij begrijpen. Dat is wat de Heer ook zei. Je moet beginnen met de waarheid aan te nemen. Daarna, als je daarbij blijft, zul je de waarheid verstaan. Met als gevolg, de waarheid zal u vrijmaken. En zo zit het met dit soort dingen ook. Gaat er niet om of wij het helemaal doorgronden. Het gaat erom of wij domweg begrijpen wat er staat. En als de vraag is, wie is die goede herder? Is het antwoord die uit Ezechiël 34. Ik kijk even naar de voetnootjes die erbij staan. En inderdaad, ik kom hem tegen. Ezechiël 34. Staat eronder, bij mij. Althans onder vers 11. Ezechiël 37 zie ik dan niet mis. Oh ja, Ezechiël 37 ook. Staat onder vers 16. In mijn Bijbel. Verwijzing naar Ezechiël 37, vers 22. Waar staat, ze zullen één koning hebben, ze zullen niet meer twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld. Ik vind het een gewaagde verwijzing, maar hij is ongetwijfeld correct. En mede met die dingen erbij is dus de vraag, wat zijn die twee stallen? Dat is makkelijk genoeg. Als de Heer spreekt over die van deze stal niet zijn, heeft hij het dus over deze stal. En deze stal, dat is ongetwijfeld gewoon het Joodse volk. Of althans, de gelovigen uit de Joden, want hij zegt, ze kennen mijn stem en ze volgen mij. Dan zijn het gelovigen. Toch? En wat is dan die andere stal? Nou ja, je legt Ezechiël 37 ernaast. En als de ene stal Juda is, is de andere stal Efraïm. En waar de Heer dus over spreekt, is over andere schapen uit een andere stal. Dat moeten dan gelovigen zijn uit de 10 stammen van Israël. Heb je die? Meestal is dat pas de derde optie. U weet wel, dat gaat zo in de theologie. Men heeft een vraag en dan heeft men een stelletje antwoorden bijeen verzameld. Het kan dit of dat, een zegt zus, ander zegt zo, ander zegt dat. Nou, de eerste optie is dikwijls, die andere schapen zijn de heidenen. Je hebt Joden en heidenen immers. Zoek je een paar schriftplaatsen op waar die termen naast elkaar staan. Dan kun je het bewijzen, je hebt Joden en je hebt heidenen. De zaligheid wordt van de Joden aan de heidenen gegeven, dus je hebt twee categorieën. De ene categorie is de Joden, zijn gelovigen uit de Joden, maar je hebt ook gelovigen uit de heidenen, zoals wij, zal ik dan maar zeggen. In het algemeen. Het zijn heidenen. Daarna zegt iemand, dat is optie 1, daarna zegt iemand, ja, maar heidenen zijn niet die schapen, ze moeten eerst gelovigen zijn. Dan is het dus de gemeente. En dat is ook een veelgehoorde opvatting. De Heer kent aan de ene kant het Joodse volk, aan de andere kant de gemeente. En daarna zoeken we een paar schriftplaatsen, die ken ik ook zo, uit het hoofd wel, waar de Joden tegenover de gemeente gesteld worden. U die gelooft, is hij dierbaar, zijn gelovigen is de gemeente, maar tot de ongelovigen wordt gezegd, 1 Petrus 1, en dat zijn de Joden, blijkt uit het verband daar, om maar eens wat te noemen. Heb je ook zo'n schriftplaats? En pas de derde optie, maar die hoor je maar zelden, is de meest voor de hand liggende. Die hoef je namelijk niet te beredeneren. Je legt gewoon de schriftplaatsen naast waarheen de Heer verwijst. En begrijp je me goed, dat is wat de Heer, trouwens wat alle nieuwtestamentische schrijvers of sprekers altijd doen. Ze verwijzen naar het Oude Testament. Ze halen Oude Testamentische schriftplaatsen aan. Soms merken we het, soms helemaal niet, maar het gebeurt wel. En die schriftplaatsen krijgen een betekenis dan. Dus waar heeft de Heer het over, die goede herder? Nou, hij heeft het over Ezechiël 34 en 37. En als deze schapen, daar is weinig misverstand over, deze stal, als dat de Joden zijn, dan is die andere stal, dus die van Efraïm, dan wel van Jozef, en slaat het dus op de 10 stammen van Israël. En waar het gaat om schapen die hem kennen, zijn stem volgen, gaat het dus om de gelovigen daaruit. Uit enerzijds de Joden en anderzijds uit de 10 stammen van Israël. Sorry dat heidenen daar geen rol in spelen. Daarnaast bedoel ik. Die worden hier niet genoemd. Daar zijn ook wel redenen voor, maar die zal ik u nou niet geven, want het heeft niet zoveel zin. Je zou eerst de vaste gedachte moeten volgen. Hoe dan ook, Ezechiël 37 of Ezechiël 34 spreken niet over de heiden in het algemeen of de gelovigen uit de heiden in het algemeen. Ze spreken over twee stammen en eventueel gelovigen daaruit en over 10 stammen en eventueel gelovigen daaruit. En wat Ezechiël 37 dus met nadruk leert, is dat die gelovigen uit de 2 en uit de 10 stammen samengevoegd zullen worden tot één volk, Israël. bestaande dus uit 12 stammen van Israël, straks in de wederkomst van Christus. Maar wat hier gezegd wordt, is dat dezezelfde profetie in onze dagen al een toepassing heeft, waarbij gelovigen uit 2 en 10 stammen samengevoegd worden tot 1 volk. En of je het Israël wil noemen, dat mag voor mij ook nog. Maar goed, daar heb je mijn toestemming niet voor nodig hoor. Maar wij noemen het gewoon toch de gemeente. De verzamelde gelovigen in onze tegenwoordige tijd. Heb je niet? En als je nou roept, maar ik dacht dat de gemeente was uit Joden en Heidenen, zeg ik, ik heb niet anders beweerd. Want 10 stammen zijn Heidenen. En dat is een van de misverstanden in die Brits-Israël-leringen. Die beschouwen de 10 stammen als Israël. En dat zijn ze niet, ze zijn Heidenen. God heeft ze terzijde gesteld, onder de Heidenen verstrooid. En dus zijn het Heidenen. Maar wel onder de Heidenen, de belangrijkste Heidenen, omdat ze drager zijn op een of andere wijze van beloften Gods die vervuld zouden worden. Wanneer dan ook maar, want daar gaat het me nou even niet om. Zie. Maar wat de Heer hier gewoon zegt, ik heb schapen hier uit deze stal, Joden, maar vergis je niet, ik heb nog schapen uit een andere stal. Dat kan niet missen, want als hij de goede herder is, was die herder over 2 kudden die tot 1 zouden gemaakt worden. Hier staat het ook. Je zou het missen als het er niet zou staan. He? En dus ik heb schapen die uit deze stal niet zijn, die moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen en het zal worden 1 kudde en 1 herder. Maar die ene kudde en die ene herder spreekt hier, blijkt uit het hele verband van het hoofdstuk, maar ook van dit Bijbelboek uiteraard, spreekt hier over de gemeente en niet over het toekomstig herstel van Israël in de toekomst. Zie? En het aardige is dan dat je krijgt in Ezechiël krijg je Juda. Dunnetjes schrijven, want die krijtjes zijn wel erg klein hoor. Maar goed, tegenover Juda heb je, laten we zeggen, Jozef, kan ook Ephraim op kunnen schrijven. En hier heb je naast Juda die ene stal, een andere stal, want zo worden die genoemd. Maar daarmee zijn we er nog niet, want de uitspraken uit Ezechiël 37 vinden we wel degelijk aangehaald nog in minstens 1 nieuwtestamentische brief, namelijk in Efeze 2 vanaf vers 11. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werd door degene die genaamd zijn de besnijdenis in het vlees, dat zijn de Joden, die met handen geschiet, dat gij in die tijd, eertijds dus, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, gezegd tot heidenen. En eigenlijk is er niks mee mis. Het is een omstreden uitdrukking, dat vervreemd, dat weet ik. Ik heb het eerst ook van anderen aangenomen wat die erover zeiden. Later heb ik het zelf nagezocht, toen bleek het toch anders te zijn. Namelijk, wat hier staat is correct, vervreemd. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Zijn heidenen vervreemd van het burgerschap Israëls dus? Het antwoord is, er zijn er, ja. Niet allemaal, maar een deel wel. Want onder de heidenen moeten zich bevinden de 10 stammen van Israël, en die zijn heidenen, maar ze zijn vervreemd van het burgerschap Israëls, begrijp je me goed? Een heiden in onze dagen, en ook de dagen van het Nieuwe Testament zeker, is iemand die geen Jood is. En de 10 stammen zijn niet Joods. Niks moeilijks aan. Maar de 10 stammen oorspronkelijk waren Israël, en als het nu niet meer zijn, zijn ze dus vervreemd van het burgerschap Israëls. In elk geval, er worden hier heidenen aangesproken die gelovigen zijn, maar die van nature vervreemd waren van het burgerschap Israëls. Dat wil zeggen, vroeger ooit zouden ze tot Israël gerekend zijn, maar inmiddels al lang niet meer. Zijn die Israëlitische identiteit kwijt. Dan worden dus gesproken over 10 stammen van Israël, of niet? In elk geval, we lezen maar verder, dat gij waart vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen, foreigners, buitenlanders. vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dat is precies ook de positie van heiden in het algemeen, maar zeker die van de 10 stammen. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart. En hoewel de term verre zijn in het Oude Testament gebruikt wordt voor heiden in het algemeen, wordt hij niettemin ook specifiek gebruikt voor degenen die eerst niet verre waren, maar verre gekomen zijn. Dat wil zeggen, de 10 stammen van Israël. Verre, gij die eertijds verre waart. Gij zijt nabij geworden door het leven, door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede. Je zou het bijna vertalen met het woord verbond. Dat kan namelijk eigenlijk ook. Vrede veronderstelt dat twee partijen in een verbondsrelatie getreden zijn met elkaar. Zoals wij allen weten trouwens. Vrede moet komen, moet er een overeenkomst gesloten worden, toch? Een verbond. Hij is onze vrede, wat lazen we in Ezechiël ook alweer, 34 en 37. Een verbond des vredes zou ik oprichten, zei de Heer. En prima betekent vrede dat twee partijen één geworden zijn, maar dat staat er ook letterlijk. Twee kudden zullen één herder hebben, twee koninkrijken zullen één koninkrijk worden, en zo verder. Hij is onze vrede die deze beiden, dus inderdaad twee, die deze beiden één gemaakt heeft. En dan vragen wij meteen, waar lees je nog meer in de Bijbel over twee die tot één gemaakt worden? En het antwoord is Ezechiël 34 en 37. De beide huizen van Israël. Zie? En zo verder. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. Want wat is het verschil tussen de 10 en de 2 stammen? De 2 leven onder de wet, en de 10 niet. En daarom zijn ze ook niet Joods of Judaïstisch. Zie? Maar waar de wet verdwijnt, is die scheidsmuur in ieder geval verdwenen, afgebroken, met de term uit vers 14, en zo verder. Vers 6, en opdat hij die beiden, weer twee, met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, namelijk de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende, dat was die middenmuur des afscheidsels, de wet namelijk. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, verbond des vredes, uit Ezechiël 34 en 37, vrede verkondigd aan u die verre waart en die nabij waren. Aan die heidenen dus, die verre waren, en aan die nabij waren. En wat zei de Heer Johannes 10? Ja, dit is wel deze stal, dat zijn degenen die nabij zijn, maar ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, en dus waren ze van die stal. Als u begrijpt wat ik bedoel. En als deze stal het Joodse volk is, dan is die stal dus dat volk van die, zeg maar, Jozef-volkeren van Efraïm, van 10 stammen van Israël. En door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Dan zegt u natuurlijk, want dat is het enige argument wat je er tegen kunt bedenken, dat de term Jozef of Israël of wat dan ook, maar dan hier niet staat, of Efraïm, het gaat over heidenen. Het staat puur heidenen. En dan is het idee, nou ja, heidenen kan op de 10 stammen slaan, maar het hoeft niet noodzakelijk. Dan zeg ik, nee, het hoeft niet noodzakelijk. Maar wat hier verder bij staat, zal duidelijk moeten zijn dat we hier verwijzingen vinden naar die beide hoofdstukken uit Ezechiël. Dus het moet toch duidelijk zijn dat het daar in de eerste plaats om gaat. Bovendien, maar ja, dat vereist wat uitgebreidere kennis. Bovendien, wie zijn die heidenen eigenlijk tot wie hij rechtstreeks zich richt? Want hij heeft het maar niet over de heidenen. Hij schrijft specifiek aan heidenen. Gij. Wie zijn die heidenen? Nou, niet-Joodse gelovigen woonachtig in Efeze. Zodat nu de vraag is, wat voor een volk woonde daar dan eigenlijk in Efeze? Het antwoord is, welke volkeren woonden daar in die tijd, in de dagen van de Heer Jezus en handelingen en zo verder? Het antwoord is, zo zonder meer, Kelten. Zoek het maar na, ik kan het ook niet helpen. Kelten. Blanken heet zoiets in onze dagen. Of gewoon Angelsaksische volkeren, avant la lettre dan. Want die term was in die dagen uiteraard niet in gebruik. Dat kwam pas sinds de dagen van de volksverhuizingen via West-Europa. Maar niettemin Kelten. Sterker nog, rondom de hele Middellandse Zee, zowel Noord als Zuid, woonden Kelten. En dat was bekend in die dagen. Zie? En ze zouden toen net zo goed Caucasisch geheten hebben als in onze dagen, althans in belangrijke mate. Met andere woorden, die gelovigen in Efeze uit de heidenen waren inderdaad in het algemeen, want per persoon kunnen wij het natuurlijk toch niet zeggen, wij kennen ze niet, laat staan hun afkomst, maar ze waren inderdaad Kelten, met het andere woord heten ze Galliërs, maar er werd wel eens onderscheid tussen gemaakt, maar het is hetzelfde woord, of hetzelfde term, maar in verschillende talen, en dan krijg je dat het uiteen gaat lopen, en in dat gebied van de wereld noemden ze dan geen Galliërs, daar noem je ze weer Kelten. Galliërs was meer de naam voor de lui die langs een andere route in West-Europa, dat wil zeggen in Frankrijk en Spanje, zelfs hier in Nederland eventueel woonden, enzovoort, maar het is echt dezelfde term. En daar gaat het maar om. Met andere woorden, de apostel Paulus past die uitspraken over die twee kudden die één zouden zijn hiertoe op onze tegenwoordige tijd. En kenmerkend voor onze tegenwoordige tijd is ongetwijfeld, en dan neem ik de route weer buiten de Bijbel om, misschien tot uw ongenoegen, maar daar kan ik ook niks aan doen. Kenmerken voor onze tijd is dat de verspreiding van het christendom eigenlijk alleen maar resultaat gehad heeft onder de Kelto-Anglo-Saxische volkeren en verder eigenlijk nergens. Er was van de week nog een uitspraak van Billy Graham. Ik weet niet wanneer hij dat geschreven heeft, maar die stelde vast dat onlogenbaar feit was dat de verspreiding, de prediking van het evangelie, of gewoon het evangelie, dat eigenlijk alleen ingang had gevonden onder de blanken, onder de westerse volkeren, heet zoiets, in ieder geval veel meer dan onder welk ander volk dan ook. Maar het commentaar dat erop gegeven moet worden is dat voor zover het evangelie onder andere volkeren ingang gevonden heeft, was het niet onder het volk, maar alleen bij echt alleen maar individuele mensen. Maar het eigenaardige is, er was ook een uitspraak die ik van de week nog ergens las. Ik weet niet meer bij wie, want die kan ik nooit onthouden. Er was een uitspraak in het Engels, maar in het Nederlands was het ongeveer zo, dat uit nogal wat landen het christendom verdwenen is tegelijk met de Engelse kanonnen. Zodra de Britten, de Engelsen, zich terugtrokken uit bepaalde landen, u weet wel, decolonisatie heet zo'n ding. He? Zodra ze zich terugtrokken, ging het christendom met hen mee terug. En kijk maar eens rond in de wereld. Er zijn landen waarin hevig, met volle inzet, het evangelie gepredikt is geworden. Denk maar aan Indonesië. Daar is zwaar het evangelie gepredikt. Maar staat op de kaart als een Mohammedaans land. Dat wil niet zeggen dat alle Mohammedanen zijn. Het wil ook niet zeggen dat er geen christenen zijn, maar het is een Mohammedaans land in het algemeen. Want met dat de blanken er verdwenen, in dit geval dus hoofdzakelijk de Nederlanders, verdween het christendom ook. En wat dacht je van hoe intensief de laatste paar eeuwen gepredikt is in Afrika? Vind je er een christelijk land? Tot voor kort alleen Zuid-Afrika, maar dat mag je zo ook al niet meer rekenen. Omdat het dan nog maar een minderheid is, want onder de zwarten daar, kent men wat christelijke inzettingen en christelijke termen, dan heb je het ongeveer wel weer gehad. Natuurlijk zijn daar gelovigen onder, zijn enthousiaste gelovigen onder, maar ik bedoel in het algemeen, voor zover ik dat nog mag zeggen. Wat dacht u van een land als India? Dus Engelse, dus een oude Engelse kolonie zal ik maar zeggen, maar denk erom dat die het evangelie verspreid hebben hoor. Is er niks van over? Nou, een heel klein beetje. Wat dacht u van China, legendarisch, om de evangelieprediking daar? En natuurlijk zijn er nog christenen, maar je kan moeilijk zeggen dat de evangelie in China ingang gevonden heeft. Maar voor zover dat er was, was het er nog toen de Britten er nog waren. Maar ze zijn weg en dus daarmee is christendom ook weg. Het maakte gewoon onderdeel uit van een blanke cultuur die daar geïntroduceerd werd. Met het verdwijnen van de blanken verdween ook hun cultuur en daarmee hun godsdienst. Christendom is nooit wat geweest voor andere volkeren dan voor blanke volkeren. Dat is nou helemaal zo. Dat is geschiedenis. Ik veroordeel daarmee niks, ik stel alleen vast dat het zo gaat. En voor zover je christelijke, gelovige zwarten vindt, vind je ze niet in Afrika. Daar vind je ze wel, maar dat bedoel ik niet, dat begrijp je toch, hè? Waar vind je ze? In Amerika. In Engeland. Ik moet er altijd een beetje om grijnzen. Tegenwoordig moeten wij leren dat de Nederlanders de slavenhouderij en de slavenhandel en dat soort dingen hebben uitgevonden, min of meer. Dat is niet zo, maar Nederlanders zijn gekke lui, die lopen met schuldcomplexen rond die ze zichzelf aanpraten. Dat is oud-religieus gebruik in Nederland. Sorry, is zo hoor. Maar het aardige is dan toch, ik wil niks goed praten, maar voor zover de zwarten uit Afrika, ja ik kan wel negers zeggen, maar dat betekent ook zwart, dus dat maakt niks uit. Voor zover de zwarten uit Afrika in Amerika terecht zijn gekomen, is het merendeel daarvan christen geworden, dat wil zeggen gelovig geworden, en niet alleen, niet om de blanke cultuur over te nemen, want met die blanken stonden en staan ze helemaal niet op goede voet. Maar merkwaardige wijze is dat wel gebeurd. Dat zijn toch bijzondere dingen. Maar het bevestigt wat ik zei, en wat niet ik zeg, maar wat gewoon historisch gegeven is. Christendom, geloof in de Heer Jezus Christus, is in de praktijk alleen maar onder blanke volkeren verspreid geworden. Daar is niet veel meer van over in onze dagen, moet ik ook toegeven. Maar dat is ook wat de Bijbel trouwens daarover van tevoren gezegd heeft. Maar het doet er niks aan af dat het wel degelijk kenmerkend is voor onze tegenwoordige bedeling, waarin de zaligheid de Joden werd aangeboden, met Joodse volk als zodanig beliefden het niet, maar onder de 10 stammen van Israël werd het wel degelijk geaccepteerd. En onder hen bevinden zich nog eenmaal Joden. Want zo is het, niet andersom. Niet de 10 stammen vind je onder de Joden. Je vindt Joden verspreid met name onder de 10 stammen van Israël. Onder de zogenaamde westerse wereldbevolking die dan uitgezworven is over heel de wereld. Daar vind je het christendom terug. Kijk uw geschiedenis maar na en kijk maar in die atlas. Zo steekt hij in elkaar. En dan kun je wel zeggen, ja, dat zie ik niet zitten of ik vind het racistisch of daar heb ik nooit van gehoord. Dan zeg ik, nee, maar de Bijbel kondigt aan dat het zo zal gaan. Daar gaat het nou juist om, dat is Bijbelse waarheid. De Heer doet toch zijn werk. Niet via het deel van Israël dat aan de wet vasthield, maar via het andere deel van Israël. Dat helemaal niet religieus was in de zin van dat helemaal niet de wet had en niet leefde onder Joods of Mosaïsche gebruiken of zo. Dat het ook nooit gedaan heeft, overigens. Maar daar in de ballingschap, daar werd het evangelie verspreid, zie. En dat we daarbij terecht zijn, inderdaad onder de westerse volkeren, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En die westerse volkeren zijn dan ook van grote invloed geweest op de wereldgeschiedenis. Niet zozeer omdat ze zo verheven zijn boven andere volkeren, al wordt ons dat in de schoenen geschoven, dat we als blanken zo hoogmoedig zijn. Het is niet zo. Maar wat wel waar is, is dat wij blanke volkeren in de loop der eeuwen ons vertrouwen gesteld hebben op de Heer. Begrijp je me goed, met alle lek en gebrek en tekortkomen. Het had veel beter moeten zijn, zeg ik allemaal meteen, maar verhoudingsgewijs was het wel zo. En voor zover die blanken arrogant zijn, wel nu, in de loop der historie was het zo, wij kenden de waarheid. Wij kenden de God van hemel en aarde. Wij kenden de Heer Jezus, de erfgenaam van heel de schepping, enzovoorts. En we hadden ons vertrouwen op hem gesteld, ik spreek...